Welkom in de tussenruimte bij de vierde aflevering van de serie Mens zijn in een ontzielde systeemwereld. Pasen is de tijd van lijden en van verlossing, maar wij dachten hier, laten we het er nog eens even over hebben. Laten we nog even doorpraten en dat doen we met Jim van Os, hoogleraar psychiatrie. Voorzitter van de divisie hersenen, interessante titel, van de Universitair Medisch Centrum in Utrecht, schrijver van diverse boeken. De DSM voorbij, goede GGZ, psychose begrijpen en wij zijn God niet. Die titels die vertellen wel al een beetje waar we het hier over gaan hebben. En ook familielid van mensen die zelf te maken hebben gehad met psychose gevoeligheid. Die dat nog steeds hebben misschien. Welkom u hier allemaal in de zaal. Fijn dat u met zoveel gekomen bent. En ook iedereen in de chat, welkom. We gaan werken in drie blokjes en telkens zal het zo zijn dat er daarna vragen gesteld kunnen worden. We gaan het eerst een beetje hebben over wat is dat, psychisch lijden. Daarna waarom is het meer manifest dan misschien in het verleden. En daarna wat nu, wat eraan te doen. We gaan het gewoon ook oplossen. Nee, dat is het. Maar in ieder geval, we hebben dus drie blokjes. En na elk blokje mogen de mensen in de chat wat vragen stellen. Dat wordt gemodereerd door Marianne Laurens. Die zit hier uw chat in de gaten te houden. En daarna zal de zaal ook vragen kunnen stellen. Nou ja, dan hopen we dat we zo samen tot een goed gesprek komen. Mijn naam is Bas Mesters en we gaan nu beginnen met de vierde aflevering van Mens zijn in een ontzielde systeemwereld. Een hele zware titel. Welkom Jim.
Dank.
Fijn dat je er bent. Je bent psychiater.
Ja.
En om maar met de deur in huis te vallen, waarom heb je voor dat vak gekozen?
Ja. Nou ja, je noemt het al. Hè. Dus ik ben best wel, denk ik, opgegroeid met mentale variatie om me heen. Dat heeft me heel nieuwsgierig gemaakt. En dat heeft ook gemaakt dat ik afstand wilde overbruggen. Denk ik, met de wijsheid van de terugblik. Want waarom je, ja, ik weet natuurlijk nooit precies. Maar dat met name, denk ik, mijn vader, die heeft nog in het Jappenkamp gezeten. Hij leeft niet meer, maar heeft daar een hele zware tijd gehad. Als adolescent. Heel veel meegemaakt, maar hij kon er niet over praten. Hij kon wel heel goed drinken en het verdringen. Maar hij kon niet over praten. Dus ik had de behoefte om ja, die afstand te overbruggen, maar hij kon dat niet. Dus die drive heeft me ook een beetje bij de psychiatrie gebracht, denk ik.
Ja, ja, oké. Okay. En je bent nu een gekend, een belangrijk psychiater in Nederland. Maar hoe ziet zo'n dag van een psychiater er tegenwoordig uit van jou? Heb je nog tijd om mensen te zien, bij wijze van spreken?
Ja, nou ja, dus ik stel me vrij open op. Wat dat betreft, omdat ik ook, dat geeft heel veel voldoening en zin, denk ik. Dus dat mensen presenteren, komen via de WhatsApp of komen via PsychoseNet, het online spreekuur. Of gewoon via de huisarts of via de psychiater voor second opinions. En ik probeer zoveel mogelijk mensen te zien. En dat betekent dat inderdaad die divisie hersenen, dat is dan ook, dat is overigens zo bedacht door mijn voorganger, René Kaan. Ja. Dus wij hadden altijd een leuk debat met elkaar van wat is psychiatrie nou eigenlijk. Maar hij is op meer op de hersenen. Maar ik vind dat je dan ook, ja, je moet zelf ook in die zorg actief zijn, want anders kun je niet een divisie aansturen, vind ik. Dus je moet het ook echt in de klei staan.
Dat divisie hersenen, dat klinkt bijna als een, divisies, dan denk ik aan, daar staat gewoon een, dat klinkt zo militaristisch bijna.
Ja, dus dat is de moderne zorg, hè, waar natuurlijk ook McKinsey nogal huis heeft gehouden, waar een soort organisatievorm is gekomen van grote ziekenhuizen die divisies hebben, die aangestuurd moeten worden binnen dat financieel-economische systeem wat we om de zorg hebben heen gebouwd. Ja. En wat ik heel fijn vind, is dat we in ieder geval in het UMC Utrecht ons veel meer bewust proberen te worden van, we zijn er niet om het systeem te dienen, maar we zijn er echt om ons te richten op die ander. En proberen echt te communiceren en door te krijgen wat belangrijk is voor die andere mens, omdat je anders nooit goede zorg kunt geven. Ja. En dat geldt voor de neurochirurg net zo goed als voor de psychiater natuurlijk.
Heb je daarmee ook al gezegd wat een goede psychiater maakt volgens jou? Of
valt er... Ja, het is moeilijk te zeggen. Nou, ik denk vooral bescheiden zijn en echt je van niet te veel geloven in wat voor kennis doorgaat in je vak. Dus wij hebben, zoals dat gaat in de psychologie en de psychiatrie, omdat er nog maar heel weinig geweten is, hebben we een heel systeem verzonnen van hoe de wereld in elkaar zit. En ik denk dat je heel erg voorzichtig moet zijn om alles wat je in je hoofd hebt aan kennis en theorieën, om dat zomaar toe te passen op iemand. Want als die kennis niet echt foolproof is en meer een cultuur, ja, dan ben je bezig mensen in te lijven in een cultuur. Dat is natuurlijk niet de bedoeling van de zorg. Dus ik denk dat je heel bescheiden moet zijn en vooral uiteindelijk moet beseffen dat als er psychisch lijden is, dat mensen dan toch uiteindelijk zelf over de tijd het meeste werk gaan doen, waarbij je wel een belangrijke rol kan hebben, maar niet je moet gaan opstellen van ik ga jou fixen of zo. Ja.
En dat is misschien wat te veel gebeurd. Deze week is nog excuses aangeboden door de geestelijke gezondheidszorg, precies voor zoiets, hè, richting de LHBTI.
Nou, precies. En dat is ook, hè, Kobi Groenendijk, een collega van mij, die heeft daar lang voor gestreden. En ja, ik denk dat dat echt heel goed is, want dat is in wezen zeggen, jongens, we waren bezig met kennis die meer een reflectie was van de cultuur, zoals wij de wereld zagen. En vooral ook die een moreel standpunt innam van dit is een ziekte, homoseksualiteit, biseksualiteit. En dat moet behandeld en genezen worden. En ik denk dat het goed is, omdat het is niet lang geleden. Het is toch maar zo'n klein beetje, het is zo'n klein beetje tijd terug dat wij daarin zaten. En ik denk dat het goed is om te doen, want dat doet ons ook reflecteren dat, ja, misschien is er helemaal niet zoveel veranderd. Hoe zit het eigenlijk met die kennis van nu?
Ja, ja. Is het goed om daar jou eens over te laten spreken, over psychisch lijden, wat het precies is en wat we daarvan kunnen leren? Je hebt er een kleine presentatie voor voorbereid.
Ik heb een kleine presentatie. Ik vind het heel leuk om te doen. Dus dit is niet officiële kennis. Dus vooral niet denken dat dit officiële kennis is. Maar dit is gewoon waarbij we hebben naproberen te denken. Omdat we het, als we het over psychisch lijden hebben, altijd over ziekten hebben. En het brein. Maar wat is nou eigenlijk een ervaringsmodel van psychisch lijden? Wat zeggen en voelen mensen die psychisch lijden? En als je daar goed naar luistert, waar kom je dan op uit? En ik denk, dit is een beetje een exposé, maar opgroeien voor ons, de taak die je als mens hebt om psychisch in balans te zijn, is dat je over de tijd je leert verhouden. Je leert je verhouden tot jezelf, dingen in je mentale ruimte. Want dat is het rare van mensen, hè? We kunnen ons verhouden tot onszelf en tot onze gevoelens, tot je lichaam. Tot anderen en ook meer tot je existentie in het algemeen, je bestaan. En dit is het werk wat wij moeten doen tijdens de ontwikkeling. Nou, dat is best wel een broos werk, want het rare is dus dat het instrument dat wij hebben om dit werk te doen, is ons bewustzijn. Maar het bewustzijn hebben we het nooit over, omdat we het niet begrijpen. Dus wij zitten hier met elkaar te praten, maar ik kan niet in jouw hoofd kijken, jij kan niet in mijn hoofd kijken. Dus we maken voorspellingen over elkaar op basis van gelaatsuitdrukking en wat wij zeggen, en vormen we ons een beeld. Dus ik denk dat ik jou zie en hoor, maar het is natuurlijk alleen maar in mijn hoofd dat ik een representatie maak van jou. Dus dat bewustzijn is best wel ingewikkeld, we begrijpen het niet, maar het is daar waar psychisch lijden plaatsvindt en daar waar mensen beschrijven dat ze psychisch lijden. Dus bewustzijn kun je proberen je voor te stellen. Sorry als het een beetje ingewikkeld is, maar het is eigenlijk helemaal niet ingewikkeld. Want bewustzijn is eigenlijk dat de wereld tot je komt via je zintuigen. Je ogen en je oren en wat je voelt. Er komen allerlei signalen over de buitenwereld en die komen naar binnen. En dan voordat je een beeld gaat maken daarvan over hoe de wereld eruit ziet, is er een onderhandeling. Want al die signalen die komen tegen wat jij aan herinneringen hebt aan alle eerdere omgevingen die je hebt meegemaakt. En op basis van die herinneringen ga jij die informatie die tot je komt uit de buitenwereld, die ga je kneden en smeden totdat het jouw persoonlijke beeld wordt. Dus die onderhandeling, bijvoorbeeld, ja, als je ernstig getraumatiseerd bent, dan ziet die onderhandeling er heel anders uit dan als je een roze leven hebt gehad. En het interessante is dat uit die onderhandeling ontstaat een gevoel. Ontstaat een gevoel, het blijdschap of verdriet of boosheid of verbazing. En dat gevoel, denken we, dat uit die onderhandeling ontstaat, dat is de ping waarmee we ons bewust worden van onszelf. Dat we de ervaring hebben dat we ervaren. En dat is, dat zijn mensen als Mark Solms die dat zeggen. Dus dat ons bewustzijn eigenlijk het resultaat is van het gevoelssignaal dat je de hele dag hebt op basis van die onderhandeling tussen bottom-up en top-down. En dat gevoel is kern. Want wat gebeurt er nou? Dit ben ik. En ik zat in een taxi in Toronto. Ik was net aangekomen. Ik had in een vliegtuig gezeten en niet geslapen. En het was ellende. En voordat ik weg was gegaan, had ik een enorme ruzie gehad met mijn partner. En ik kon haar nog horen haar verwijten nog horen in mijn oren, bij wijze van spreken. En ik zat daar in die taxi en opeens zag ik die taxichauffeur, die zag ik zo in die spiegel kijken van jij rotzak. En ik dacht echt dat hij me beschuldigde op basis van wat er gebeurd was. Maar ja, zo gaat dat. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Dus dat besef je dan. Maar het was een soort micropsychotisch moment dat iedereen kan hebben. Dus dat die onderhandeling richting je herinnering gaat. Dat die zo gevoed wordt door je persoonlijke emoties en herinneringen. Dat als het ware je beeld gekaapt wordt door die top-down herinnering en het gevoel dat daaraan vast zat. En dat is in wezen psychisch lijden. Psychisch lijden is dat die onderhandeling zo persoonlijk wordt en zo gevoed wordt door je eigen eerdere omgevingen en herinneringen, dat je gevoel in dit geval heel negatief wordt en je rotschrikt en je in een soort micropsychotische staat komt. En je kunt het ook heel makkelijk aan mensen vragen, want hier hebben we aan mensen gevraagd. Hè? Je ziet aan de linkerkant dat je mensen vraagt hun gevoel te volgen over de dag. Dus dat ze 10 keer per dag aangeven, positief of negatief. En dan krijg je dus dat mensen, die gaan de hele tijd op en neer. En dat zijn dus die gevoelspings van die onderhandeling die de hele dag door plaatsvindt. Wat komt er tot me? Wat vindt mijn brein ervan? En dan de onderhandeling. En dan zie je dus dat gaat netjes op en neer. Maar wat mensen die psychisch lijden, dan zie je dus rechts, die zijn dus all over the place. Die hebben enorme uitschieters. En je ziet ook dat als ze beneden zijn, als ze in een negatieve gevoelstaat zitten, duurt het veel langer voordat ze weer omhoog komen. En dit is belangrijk, want dit is wat mensen die psychisch lijden beschrijven. Ze beschrijven dat ze te maken hebben met iets machtigs, iets dwingends in hun mentale ruimte, waar ze schijnbaar geen controle over hebben, wat enorm eenzaam maakt, want je kunt het niet uitleggen aan iemand, wat enorm om betekenis vraagt, die je niet direct kan geven eraan. En het rare is dus, hoe ernstiger dat wordt, hoe meer je gaat zeggen, dat ben ik niet. Dat is iets anders. In mijn mentale ruimte zit iemand. Of ik hoor een stem, als het heel erg is. Dat wordt een stem die jou zit uit te kafferen. Dus dit is gewoon wat mensen zeggen dat psychisch lijden is. Het is een ervaringsmodel van psychisch lijden. Het ontstaat dus in interactie met de omgeving. En je kunt wel zeggen, ja, ik ben heel erg geïnteresseerd in de vorm van een psychisch lijden. Want is het angst, of is het somberheid, of is het paranoia, of is het stemmen horen. Maar in wezen, wat ze allemaal met elkaar gemeen hebben, is die ervaring van dat het dwingend is en dat het machtig is. En dat het je in zijn greep heeft en dat je er niet zelf het aan of uit kan zetten. Dat is wat het gemeen heeft. Dus die vorm is helemaal niet zo belangrijk. Want het gaat meer, denk ik, om de dynamiek. Hoe jij je verhoudt tot dat psychisch lijden. En dus dat is eigenlijk heel belangrijk. Dus daarom zeggen wij, dit is de laatste. Ja. Daarom zeggen wij, ga nou niet beginnen een gesprek over psychisch lijden met welke diagnose is het? Is het schizofrenie? Of toch schizoaffectief. Of toch schizofreniform. Of toch schizotypisch. Begin daar nou niet mee, want dat is geen kennis. Dat hebben we al aangetoond. Dat is geen objectieve kennis. Dat is cultuur. En je mag niet je eigen cultuur opleggen aan iemand anders. Wat wij zeggen is, begin nou met psychisch lijden te kijken naar... in welke context is dat ontstaan? Is het existentieel dat je het gevoel hebt dat je in de verkeerde samenleving zit? Of in het verkeerde lichaam? Of dat je net uit de WhatsApp-groep bent gegooid? Hè? Dat het sociaal is, want voor sommige mensen is dat echt heel erg om zo afgewezen te worden. Of heeft het te maken met trauma's? Of heeft het te maken met dat je 400 keer per dag op je telefoon zit te kijken? En daar word je ook niet gelukkig van. Dus de diagnose is voor ons vooral de context van het psychisch lijden. De context waar mensen gevoelssignalen in krijgen. Mm-hmm. Die dus zo uit kunnen pakken, die verkeerd uit kunnen pakken. In die verhouding tussen jezelf en wat in je mentale ruimte is.
Ja. Nou ja. En in je boek beschrijf je een heleboel contexten die er zijn. Kun je er een aantal noemen? Verschillende contexten waar we het dan over hebben?
Wat wij een hele belangrijke context vinden is de existentiële context. De bestaanscontext. En dat is natuurlijk heel erg voor de hand liggend. Nou, de bestaanscontext is, zit ik in de juiste baan? Zit ik in de juiste relatie? Zit ik in de juiste samenleving? Zelfs zit ik in het juiste lichaam? Dus dat zijn heel erg diepe existentiële bestaansoverwegingen die we normaal helemaal niet beschouwen in de psychiatrie, in het diagnostisch gesprek. Maar die wel een enorme bron zijn voor psychisch lijden, met name bij jonge mensen. Ja. Weten we, want die geven dat aan.
Is iedereen psychisch aan het lijden in zekere zin?
Iedereen is psychisch aan het lijden. Want in dat leren je verhouden tot jezelf en je lichaam en de wereld en anderen, moet je dus, je kunt alleen maar gelukkig zijn als je weet wat het is om ongelukkig te zijn. Dus je moet, yin en yang is positieve gevoelens en negatieve gevoelens, zijn niet twee aparte entiteiten, het zijn de uiterste van een dimensie. Mm-hmm. Dus je moet altijd, het geruststellen van ons bestaan is dat als je positief bent, dan weet je, het gaat ook weer naar beneden. Als je beneden bent, dan weet je, het gaat ook weer omhoog. En die afwisseling tussen positief en negatief is onze impressie van, ik ben in controle. Ik heb zelfregulatie over mijn mentale ruimte. Het is zo geruststellend dat we er niet eens bij stilstaan. Tot het niet meer zo is.
Ik kan me, voor mezelf, als het een keertje wat minder gaat, dan zeg ik altijd tegen mezelf, ja, de tijd doet het werk.
Ja.
Hoe verhoudt psychisch lijden zich eigenlijk tot de toekomst, tot de tijd? Hoe zit dat?
Ja, nou wat je ziet, dat is heel merkwaardig. Dus de mensen die terechtkomen daar beneden en niet meer omhoog, niet meer het geruststellende gevoel hebben, het gaat vanzelf weer omhoog. Mm-hmm. Die hebben het gevoel dat de tijd is afgelopen, dat er geen toekomst meer is. Heel merkwaardig, maar het is en heel benauwend voor mensen en ook heel moeilijk uit te leggen. Je krijgt een gevoel van hopeloosheid en hulpeloosheid en toekomstloosheid dat echt enorm aan je kan knagen.
Dus het heeft een tijdsdimensie duidelijk.
Ja.
Dan is het ook logisch om te vragen, nu heeft het ook een ruimtelijke dimensie, psychisch lijden.
Ja, dus dat zeggen mensen. Mensen zeggen letterlijk dat ze zich bewust worden van het ruimtelijke aspect van hun mentale ruimte door die negatieve staat waar ze in zitten. Ze zeggen, er zit een grote zwarte hond in mij, in mijn mentale ruimte. Of een groot zwart ding. Een soort ruimte innemend proces, zo beschrijven ze het. Dus je krijgt dat gevoel van ruimte juist door de impressie dat het gevuld is met iets negatiefs. Dat maakt je pijnlijk gewaar dat er zoiets is als mentale ruimte.
Dus er komt een ander in jouw ruimte?
Er komt een ander in jouw ruimte als het heel erg is. En die tijdsruimte aspecten van ons psychisch bestaan, die zijn natuurlijk heel goed bekend uit de spirituele ervaringen. Want spirituele ervaringen en transcendentie en psilocybine nemen en trips maken, dat zijn heel erg tijdruimtelijke dingen die mensen dan beschrijven. Dus er is net een boek uit van een paar auteurs en die beschrijven The Variety of Spiritual Experiences. Een beetje naar William James, The Variety of Religious Experiences. En die beschrijven dus alle ervaringen die mensen geestelijk hebben in transcendentie, in spiritualiteit, in religie, in extase. En het zijn er enorm veel, maar wat ze vaak gemeen hebben zijn eenheidservaringen en tijd-ruimte ervaringen die veranderen. Kan ook goed zijn, hè, natuurlijk.
Ja, ja. Even zien. Misschien toch nog heel even, dan gaan we naar de chat. Omdat dat ook in dit kader, hè, die DSM-5, al die... In welke manier zijn die nog dienstbaar in deze analyse? En waar zijn ze niet dienstbaar of zelfs? Misschien werken ze averechts.
Ja. Nou ja, kijk, dus wat mensen vaak zeggen is... wat fijn dat de hulpverlener zei dat ik schizofrenie had... of autisme of bipolaire stoornis. Nu weet ik eindelijk wat ik heb. En zo was het ook met mijn nicht. Hè, dus die kreeg inderdaad stemmingsfluctuaties. Bipolaire stoornis. Nou, iedereen, opgelucht, nu weten we wat het is. Maar de volgende psychiater, 2 jaar later, die zei... Nee, wacht eens even. Het is niet bipolaire stoornis. Het is schizoaffectieve stoornis. En toen een psychiater daarna, die haar een beetje lastig vond... Ja, je hebt borderline persoonlijkheidsstoornis. En uiteindelijk was het dus 9 verschillende diagnoses heeft gehad. En op dat moment beginnen mensen te denken... Ja, dit is toch niet het systeem, die opluchting van mij. Die was misplaatst. Want ze weten het gewoon niet. Als mijn ervaringen veranderen, dan verandert mijn diagnose opeens. En dat klopt niet. Ja. Dus wat we tegenwoordig zeggen als diagnose is... maak gewoon een verhaal van wat er met die persoon aan de hand is in de context. Van welke ervaringen die echt last heeft. En het kan best zijn dat stemmen horen is. Nou, dan is de diagnose dus stemmen horen. En als je dan gaat zeggen, nee, het is niet stemmen horen, want volgens DSM is het schizofrenie. En dan vraagt de persoon, wat is schizofrenie? Dan zeggen wij, ja, dat is een combinatie van, het zijn 300 verschillende combinaties van allerlei criteria. En het is eigenlijk meer een samenvatting van de symptomen, want er zit geen ziekte achter die wij kennen. Ja, dat is enorm verwarrend voor mensen. Dus wij moeten aansluiten bij de ervaring. En als mensen vooral somber zijn, dan zeg je, nou, het zit hem dus vooral in de somberheid. Je diagnose is vooral stemmingsgevoeligheid. En als mensen vooral in angstig zijn, dan zeg je, nou, je bent dus vooral angstgevoelig. En als het vooral in de verslaving zit, je bent verslavingsgevoelig.
Ja, en die DSM die geeft meer antwoord op de wat-vraag. En jullie kunnen met die context gerelateerde diagnose meer naar de waarom-vraag.
Ja, de waarom-vraag en ook de ervaring duiden. Dicht bij de ervaring aansluiten van de mensen, zodat je echt samen begrijpt. Je co-creëert als het ware de diagnose die aansluit bij de ervaringen. En wat je niet doet, is de ervaring hijacken en in een diagnostische categorie stoppen. Zo van, ja, jouw stemmen horen, oké, maar dat is een symptoom van de ziekte schizofrenie. Waarvan we niet weten wat het is en hoe het gedefinieerd is. En waarvan 10 verschillende definities bestaan. En waarvan niemand weet of het eigenlijk wel een nosologische entiteit is. Ja, daar help je de mensen niet mee.
Nee. Dus ja, en daarom heet dat boek ook We zijn God niet.
Ja.
Er wordt te veel geluisterd naar psychiaters en psychologen. En te weinig naar de ervaringen van patiënten. Is dat
we zijn doorgeslagen in een soort hyperspecialiteitsmodel. Met wetenschap die eigenlijk, als je er goed naar kijkt, nergens op gebaseerd is. Dus wij hebben een verhaal, hè? Dus wij zeggen bijvoorbeeld, ja, schizofrenie is een hersenziekte. Maar als dan iemand vraagt, ja, maar laat dat onderzoek nou eens zien waar dat dan mis zit in de hersenen. Dan zeggen, ja, nee, dat komt nog. Ja. Alleen we moeten meer scans hebben en meer genetisch onderzoek. Maar intussen weten we, en dat is het interessante, hebben we positieve wetenschappelijke bevindingen, dat iedereen heeft 1000 genetische risicovarianten voor wat wij schizofrenie noemen, autisme, bipolaire stoornis, ADHD. Wat wij nu zien, en dat is eigenlijk een mooie wetenschappelijke bevinding, denk ik, is dat we allemaal genetisch geëquipeerd zijn om psychisch te lijden. En dat haalt je de koekoek, want zonder psychisch lijden kun je niet leven. Je moet negatieve gevoelens kunnen ervaren, omdat je anders...
Kun je
niet leren. Dus psychisch lijden is onderdeel van het mens zijn. En de genetica van psychisch lijden is de genetica van het mens zijn, namelijk ons vermogen om met gevoelens te reageren op de omgeving. Dat is de origine van psychisch lijden.
En ook van ons bewustzijn,
precies. Want dat gevoel, dat is onze ping naar het bewustzijn. Wij voelen ons naar het bewustzijn.
En dat doen we om op de toekomst kunnen anticiperen.
Precies, want dat gevoel dat geeft aan... Hè, we zijn voortdurend bezig de dingen te anticiperen... en die gevoelens zijn nuttig, want als ik een foute boel gevoel krijg... dan ga ik me terugtrekken. En als ik een positief gevoel krijg, dan ga ik erop af. Dus we zijn voortdurend bezig de toekomst te voorspellen... op basis van onze gevoelens. En terwijl we dat doen, zijn we in die wereld. Ervaren we dat we ervaren en in de wereld zijn.
Zijn er al vragen uit de chat?
Ja, zeker.
Dan gaan we daar eerst twee vragen beluisteren en dan hier in de zaal twee vragen.
Ja, Bas, er komen mooie vragen binnen in de chat. Ik begin even met de laatste, gesteld door Jolanda Groen, raadgever, omdat hij het beste aansluit bij de laatste woorden van jou, Jim. Is het belangrijk dat een diagnose klopt of niet? Zij kreeg te horen dat ze PTSS had, maar het voelde alsof ze nooit de kans had gekregen om ruimte te maken aan haar pijn en verdriet.
Ja, dus de vraag is eigenlijk, wanneer klopt een diagnose? En ik denk dus, ik denk wat zij beschrijft, is dat als je de diagnose niet doet in co-creatie, met name als het gaat over psychisch lijden, want wij kennen geen ziekten, objectiveerbare ziekten. Het is gewoon voor iedereen letterlijk anders, psychisch lijden. Dus als je niet samen die diagnose maakt, dan krijgt iemand het gevoel, die diagnose klopt niet.
Ja, dankjewel. Barry en Marenne, u heeft wel eens gezegd dat je ding kunnen doen een belangrijk aspect is bij het verlichten van psychisch lijden.
Ja.
Maar hoe is dat goed in te richten in de huidige neoliberale maatschappij?
Ja, nou ja, dat is een hele belangrijke vraag, denk ik. Want kijk, onze definitie van gezondheid is veranderd. Vroeger was het dat gezondheid is de afwezigheid van ziekte. Nou, dat is een slechte definitie, want dan gaan we dus massaal ziekte- en symptoombestrijding doen. De definitie van gezondheid is nu je betekenisvolle ding kunnen doen en een zinvol bestaan ervaren. En dat bijt inderdaad wel, want als je dan de randomized controlled trials van de farmaceutische industrie zijn niet georganiseerd op de uitkomst een zinvol bestaan ervaren, maar die zijn gebaseerd op symptoomreductie. En dat is dan vervolgens de uitkomst die onze zorg moet leveren om effectief te zijn en evidence-based te werken waar je weer voor betaald krijgt. Dus dat is een soort financieel-economisch circulair redeneersysteem waarbij de echte uitkomst uit het oog kan worden verloren. Dus dit moet inderdaad veranderd worden. En niet alleen in de psychiatrie, ook in de somatische geneeskunde. Want de internist moet ook uiteindelijk kijken van, draag ik bij aan een zinvol bestaan?
Bas, mag ik er nog eentje toch uit de chat, want hij is te interessant om over te slaan. E. Wijkstra vraagt, hoe kan een therapeut echt luisteren en de cliënt begrijpen als therapeuten vol zitten met aannames over de DSM?
Ja, dus ook weer een hele belangrijke vraag, denk ik. En ik vind dat het zo leuk, je hebt een training, die heet Peer Supported Open Dialogue. Die komt uit Finland. En hulpverleners die daarin getraind willen worden, die worden eerst 3 dagen... moeten ze echt hun kennis afleggen, leren afleggen. En dat is heel schokkend voor hulpverleners. Die raken bijna verwilderd en in paniek. Omdat ze dus hun hoofd leeg moeten maken en met verwondering moeten leren kijken naar iemand. En dat is helemaal niet zo makkelijk. Het is echt heel moeilijk als je in een cultuur zit die jou een bril heeft opgezet, waardoor je de mens bekijkt. Dus dat soort trainingen ben ik dol op om mensen te laten ondergaan.
Heel mooi, dankjewel.
Dank je. Ja. Zijn er vragen in de zaal? Ja, daar is een vraag. Ga. Anders loop je even om. Heel spannend. Ze kruipt door de camera's heen.
Ja, kijk even Paul.
Hoe is uw naam?
Paul.
Paul.
En kan ik Jim nou niet zien? Dat is zo.
Ja, dan komt een vraag van Paul.
Even kijken. Ik werk hiernaast bij VWS, dus ik zit in de systeemwereld. Oh, ja. Ja. We hebben elkaar een keer ontmoet bij de Gezondheidsraad. Ja. Daarnaast heb ik ook bipolaire energiewisselingen. Dus ik heb jouw wereld de laatste tijd van binnenuit meegemaakt. Ja. Die wereld, die denkt, je zegt heel vaak we, maar ik ben we nog helemaal niet tegengekomen daar, alleen de DSM. Ja. Hoe gaan we dat anders maken met elkaar?
Ja. Nou, ik vind het een fantastische vraag. Ik vind het ook mooi dat je zegt bipolaire energiewisselingen. Hè? Want daar heeft mijn zoon het ook over. Die zegt van, ja, je begrijpt het niet. Het is gewoon energie. En zo nadelig is het niet. Maar je moet het wel kanaliseren. En in het derde gedeelte gaan we het daarover hebben. Want inderdaad, je kunt dat veranderen. En het woord, het toverwoord denk ik, is dat je van een individueel biomedische manier van behandelen in de geneeskunde of in de psychiatrie overgaat naar veel meer een publieke manier, van een publieke gezondheidszorgmanier van kijken naar psychisch lijden.
Wat bedoel je daarmee?
Nou, dat gaat dus eigenlijk heel erg over samenwerken. En ervaringsdeskundigheid en empowerment inbrengen in de zorg. En de professionals vragen zich niet als specialist te gedragen, maar vanuit mens- en gevoelskunde te opereren. Veel meer presentie proberen te bedrijven. En uit te gaan van de dingen die eigenlijk, waarvan wij zeggen dat die onder de evidence zit. Namelijk dat je iemand helpt bij het moeilijke pad wat hij door moet gaan. Maar je kunt iemand heel goed helpen door er te zijn en niet noodzakelijkerwijs door regie te geven aan behandelingen. Je moet dit doen, je moet dat doen, dat is je diagnose. En dat proberen we nu in dat GEM-project. Ik hoop dat we daar nog even over kunnen hebben. In een aantal regio's in Nederland. Dat is heel leuk om te zien. Maar we krijgen ook forse tegenwind. Dus je moet het langzaam doen, want cultuur is cultuur.
Daar gaan we in het derde blokje inderdaad nog over hebben. Ik had beloofd dat er twee vragen uit de zaal mochten, dus nog eentje.
Ja, dankjewel. Rens. En ik heb de afgelopen 10, 15 jaar ben ik ook al bezig geweest in allerlei psychische trajecten. Volgens mij een stuk of 5 psychologen gehad. Verschillende diagnoses. En wat het mij vooral heeft opgeleverd is een soort van nog meer rationeel analyseren. Van het terugkijken, het hele cognitieve gedragsstukje waarvan ik nu de laatste jaren eigenlijk merk. Volgens mij is dat misschien wel een medeoorzaak van het lijden. En nou, je had het net al wat meer over de spirituele kant. En daar ben ik de afgelopen jaren wat meer in aanraking gekomen. En het gaat heel erg gewoon eigenlijk meer over, hey, wat ervaar ik nu? Wat gebeurt daar? Maar dan vind ik het zo vreemd dat er al vanuit zorgverzekeraars duizenden euro's zijn uitgegeven aan mij. Ja. En als ik de vraag aan mezelf stel van, heeft het mij geholpen? Ik denk het niet. En de dingen die me nu wel helpen, die moet ik zelf betalen. Ja. Hoe kan dat? Ja. Dit is.
Ja. Nou, dus inderdaad, hè, hoe kan dat? Want dus een van de dingen die wij hebben uitgezocht in die pilootprojecten die we nu doen, is dat waar gaan mensen nou eigenlijk naartoe? En een heleboel mensen die inderdaad hebben moeten ondergaan dat cognitieve gedragstherapie de enige evidence-based psychotherapie is en zal zijn en zal blijven. Die komen dus terecht in bij de alternatieve en complementaire genezers, waarvan er 12.000 zijn in Nederland, die HBO plus opgeleid zijn, die echt wel weten wat ze doen, die in koepels aangesloten zijn, kwaliteitscontrole hebben, die op een manier werken die aansluit bij hoe de persoon wil werken en goede resultaten hebben. Er zijn heel veel mensen die dat navertellen.
worden niet betaald vanuit...
En die wordt, ja, een derde van de mensen is daarvoor verzekerd, hè, maar je moet dus aanvullend verzekerd zijn en dan is het vaak mager. En dan is inderdaad de vraag, hoe hebben we ooit zo ver kunnen komen? Dus wat wij willen in dat ecosysteem is dat die mensen ook... Dat je als je zoekende bent in het begin, dat je veel sneller in contact kan komen met allerlei mogelijkheden en opties. En dat wij niet zeggen, dit is je diagnose en dit is de evidence-based behandeling. Maar meer van, wat zou jou nou goed lijken om te proberen in dit ecosysteem? Veel mensen willen met shamanistisch werken bijvoorbeeld. Met bezweringen voor angst. Nou, dat kunnen mensen dan proberen. Ja. Mits uitgevoerd door legitieme hulpverleners die aangesloten zijn bij het ecosysteem en aan intervisie doen en zo.
Ja. We gaan even terug naar de... Dankjewel voor nu, voor de vragen. Want dat raakt er wel aan. Nou, even een sociologische blik van wat is hier eigenlijk aan de hand. Hè? Ja. Even wat feiten. Je zei net al, iedereen heeft aanleg tot psychisch lijden. Sterker nog, in zekere zin moet je doen om te kunnen leren. Maar mijn vraag is eigenlijk, is er sprake van een groeiend psychisch lijden de laatste 30 jaar? En laten we zeggen, sinds het neoliberalisme. Denk je dat er sprake is van groeiend psychisch lijden? Of?
Nou, kijk, we hebben in Nederland 3 grote bevolkingsonderzoeken gehad. Die op precies dezelfde manier zijn uitgevoerd. Eentje in de jaren 90, toen in 2010 en nu recent 2020, 2022. En van 90 naar 2010, geen groei. Precies hetzelfde.
En dezelfde vraag.
En dezelfde vraag, dezelfde methode. En van 2 naar 3, in de laatste 15 jaar, is er bijna een verdubbeling opgetreden in diagnosticeerbaar, als diagnosen uitgedrukt, psychisch lijden bij jonge mensen tussen 18 en 35.
Hoe komt dat?
Het is bijna schokkend. En dat komt dus niet omdat het brein veranderd is van die mensen of hun genetica veranderd is. Het komt door de omgeving. Het is een omgevingseffect waardoor mensen psychisch lijden. En de vraag is dan, moet je dat uit gaan drukken als diagnose? Of is er sprake van onderliggende existentiële malaise? Want... dat is toch wat anders. Je kunt aan mensen vragen, voel je je somber, slaap je slecht, oké, een rijtje dingen. En dan kun je zeggen, ja, dat staat in de DSM, dat hoort bij depressie. Maar je moet naar de context kijken. En wat jonge mensen aangeven, veel jonge mensen aangeven, is deze wereld gaat nergens naartoe vanwege klimaat en schaarste, maar ook... Wat speelt is dat zij, zonder dat ze het weten natuurlijk, wij kijken er anders tegenaan. Zij zijn opgegroeid in een wereld waarin je vanaf je derde leert dat je een soort beeld moet projecteren naar buiten van perfectie en schoonheid en maakbaarheid en meetbaarheid en geluk. Mm-hmm. En dat je het gaat maken in de neoliberale samenleving. Maar... Dat kan je nog helemaal niet van met een beetje afstand bekijken. Je zit er middenin, vanaf je derde. Dus dan, voor ons, wat oudere mensen, ik in ieder geval, is dat lastig te begrijpen. Maar als je erin zit, dan is dat eigenlijk een voortdurend gevoel. Ik ben niet goed genoeg. En dat doet wat met je ziel natuurlijk. Ja. Ik denk dat is een van de belangrijkste redenen dat we die enorme stijging, zeg dramatisch... zien in mensen die aangeven dat ze ongelukkig zijn.
Dus je zegt de contexten zijn veranderd. Ja. En daardoor is de lijdensdruk gegroeid. Ja. Een van de contexten is klimaat en hoe we dat beleven, neem ik aan.
Ja.
Is er ook op het werk de context veranderd in die laatste 15 jaar... waardoor de lijdensdruk groeit?
Nou ja, enorm. Kijk maar naar... want je hebt dus in de correspondent heb je een journalist die schrijft over beroepen... en hoe mensen in die beroepen zitten. En bijvoorbeeld, je werkt bij Amazon. En dat dus voorgeschreven wordt hoe vaak je naar de wc mag en op welke tijden. En dus dat je eigenlijk als een soort... machine wordt bediend op afstand en puur mechanistisch wordt bekeken. Ja, dat merken mensen.
Omdat je een betekenisgevend
mens
bent, moet je dat, krijg je dat steeds meer ruimte toe als het ware.
En mensen missen dus. Dus je hebt, mensen gaan naar het werk toe vaak om inderdaad zin te ontlenen aan hun activiteiten. En dat schiet er dan mee in.
En op school?
Op school ook natuurlijk. Op school hebben wij een soort systeem, dat is heel langzaam erin geslopen, dat alles draait om cognitieve vaardigheden. Alles. Op weg naar de universiteit. En alles daaronder is vreselijk of telt niet mee. En dat hebben we onszelf zo aangepraat dat we nu in een samenleving zitten waar geen loodgieter meer te vinden is, bij wijze van spreken. En het is ook niet voor niks dat anorexia in Engeland is begonnen. Want daar begon het al op de kleuterschool, die prestatiedrang. Dat je op de kleuterschool al van de dure privéschool van je ouders te horen kreeg. En je moet wel slagen, anders gaat het mis.
Ja, ja, ja. En als je kijkt naar, we zijn ook geseculariseerd in de laatste 50 jaar. Ja. In zekere zin, we hebben net Pasen gehad, daar hoorde ook een lijdensverhaal bij. Ja. Ja. En daar hoorde, je kon dan ook, was het lithium van 2000 jaar geleden, brood en water, vroeg ik me af bij de voorbereiding, brood en wijn.
Ja.
Hoe zijn de parallellen? Het feit dat we dat kwijt aan het raken zijn, dat, het nadenken over dat lijdensverhaal, maakt het dat ook moeilijker om lijden een plaats te geven?
Ja, zeker. Dus je moet ook met elkaar, kijk, het belang van religie is niet alleen dat je samen overtuiging hebt, maar ook samen een soort moreel kompas hebt. En ook doet aan mystiek en transcendentie en samen verbondenheid creëert. Dus dat zijn allemaal factoren waarvan we weten dat ze enorm bijdragen aan psychische weerbaarheid. En ook maakt dat je betekenis kunt geven aan lijden van het leven van alle dag met een gezamenlijk verhaal. En als je dat weghaalt uit de samenleving, dan maak je dus mensen heel erg weerbaar, omdat de verbondenheid van het gemeenschappelijk verhaal over lijden is de definitie bijna van weerbaarheid.
Kwetsbaar maak je ze.
Ja, je maakt ze kwetsbaar. Door de weerbaarheid met name weg te nemen. Dus wat we nodig hebben is, dat is ook publieke gezondheid. We moeten weer manieren vinden om samen een verhaal te maken van wie zijn wij, wat is de betekenis van onze samenleving. En het is natuurlijk heel erg gevaarlijk dat het op afstand scholen besturen en afrekenen op cognitieve prestaties en gezondheidszorg van afstand besturen en afrekenen op symptoomreductie en per minuut behandelen, per minuut betalen voor de hoeveelheid symptoomreductie. Dat soort, dat lijkt nu heel vanzelfsprekend, maar dat is dus eigenlijk een soort economisch denken wat in de plaats is gekomen van dat leren om je te verhouden tot elkaar. We leren ons verhouden tot elkaar als producten. En ik denk dat we daar nu de gevolgen van zien.
Ja, ja, ja. De titel van deze serie is Mens zijn in een ontzielde systeemwereld.
Ja.
Dat kun je, als je dat in drie delen loskoppelt. Je hebt dus mens zijn, ontzield en systeemwereld.
Ja.
Is dat nog interessant om daarop te reflecteren, op die drie dingen los van elkaar voor jou? Dat mens zijn, wat zou dat op dit moment moeten zijn in die ontzielde systeemwereld om weer in evenwicht te komen?
Ja, nou ja, dus ik denk, de Kim Putters, de ex-voorzitter van de sociale planbureau, die zei dus van ja, als de overheid geen visie meer heeft op het verhaal, dan moeten wij dat echt samen doen. Wij moeten bottom-up het verhaal met elkaar maken. En gewoon gecontrarieerd met elkaar een ander verhaal maken. En daar tegenin gaan. En het lastige is dus dat je dus niet een verhaal moet maken van wij willen meer dit of wij willen meer dat. Je moet echt met elkaar een verhaal over het mens zijn maken en hoe wij ons tot elkaar verhouden. En dat moet inspirerend genoeg zijn om voor mensen om bij aan te sluiten. En gelukkig, denk ik, is dat ook niet zo moeilijk, want we snakken er allemaal naar om verbonden te zijn. Mm-hmm. Maar het is...
Maar de systeemwereld maakt dat.
Precies, ja. Ja. Dus dan kom je bij die derde. Het vergt wat inspanning nu om dat te doen. Dus als je bijvoorbeeld de zorg weer een zorg wil maken van menselijkheid en warmte en betrokkenheid en relationeel werken, wat wij voorstaan, dan vergt dat energie. En het vergt hertraining en het vergt het verhaal vertellen. En ja, dat moet je ook met elkaar doen. En ik denk ook dat politieke partijen ook wel een beetje beginnen te luisteren. En dat ook de overheid ook best wel geschrokken is, denk ik. Bijvoorbeeld door die laatste Nemesis-cijfers. Dat onze jeugd aangeeft te lijden in hun mens zijn. Ja, dat moet je toch ook als overheid dan gaan aantrekken. Dus wat wij dan doen, wat die systeemwereld zou moeten doen. Hè, bijvoorbeeld, wij hebben het groeifonds. Nou, er zit heel veel geld in. Voor vernieuwing. Wetenschappelijk vernieuwing. Nou, dat gaat dus naar kanker toe. Dat gaat naar cardiovasculair toe. Nieuwe machines maken in de geneeskunde. Die nog beter dingen kunnen opsporen. Genetisch onderzoek. Maar waar is het geld voor de sociale vernieuwing? Sociale vernieuwing, zoals die van Annemij T. bijvoorbeeld. Hè, de sociale benadering van dementie. Dus dat je, als je merkt dat je achteruit gaat, dat je dan mensen gaat stutten en steunen met menselijkheid. Mm-hmm. En hun, vooral en koppels hè, die in die situatie zitten, ook nog van elkaar kunt laten genieten in die fase. En dat er ook mooie momenten kunnen zijn, maar dat je het wel moet ondersteunen met menselijkheid. En dat gaat inzetten. Nou, dat vind ik echt een prachtig project, wat ook heel erg aansluit bij ons project van dat sociale benadering van psychisch lijden eigenlijk. En de sociale benadering van de palliatieve zorg. En de sociale benadering van verstandelijke beperking. En de sociale benadering van gediscrimineerde en uitgesloten groepen.
Maar dat hoort ook vanaf het begin in het onderwijs. De manier waarop jij nu mens zijn definieert.
Ja.
Daar zijn we ons helemaal niet meer van bewust. Contextgebonden is en dat die contexten. En dat je daarin moet opereren, dat van belang is, daar worden we nauwelijks nog in geschoold. De enige context die telt is of je succes gaat hebben of niet. Of je zorgt dat je beeld klopt en succesvol is.
Dus daarom zou ik zeggen, dat groeifonds, besteedt dat dan aan dat soort sociale vernieuwing. Leer mensen over dat je bezig bent te leren je naar jezelf en anderen te verhouden in je bestaan. En wat dat inhoudt. En wat die pijn in je mentale ruimte kan zijn. Hoe je daarmee om kan gaan. En wat zijn eigenlijk bronnen van weerbaarheid? En hoe kun je weerbaarheid leren op school?
En hoe relateert dat mens zijn in een ontzielde systeem? Als ik daarover nadenk, vaak dat misschien moet je mens zijn wel een tijdje aan verzet synoniem stellen.
Ja, nou, dat vind ik wel.
Is dat een van de karakteristieken die nu het meest nodig zijn?
Ja, en verzet, hè, dus ik hou graag van een robbertje verzet. Bijvoorbeeld toen wij in de jaren 2011 moesten wij symptoomreductie gaan meten in de GGZ.
Symptoomreductie?
Ja, bij iedere patiënt moest je aantonen hoeveel je symptoomscore naar beneden was gegaan door jouw behandeling. Hadden de zorgverzekeraars bedacht. En dat moest, anders zou de zorgverzekeraar je gewoon niet betalen. En ik was toen hoofd van het Academisch Ziekenhuis Maastricht afdeling psychiatrie. En wij hebben dat nooit gedaan. Ik heb gezegd, nou doe ik niet. En wat ik het goede vind, is dat de raad van bestuur mij dat gewoon heeft laten doen. En ze hebben gedreigd en gedaan, de zorgverzekeraars. Maar ze hebben niet gezegd, dan kopen wij geen zorg meer bij jullie in. Ja. En dat heeft er uiteindelijk toe geleid met een landelijke groep van alle betrokkenen. Hè, dus de cliënten en de professionals. Hebben uiteindelijk voor elkaar gekregen dat die database. Het was een landelijk datakerkhof. Met de symptoomreducties van miljoenen mensen, die is vernietigd op een gegeven moment. Ze hebben teruggetrokken.
Ja. Maar je hebt veel verzet op dit moment in de samenleving, hè? Op allerlei terreinen. Hè? De boeren, maar ook in sociale bewegingen, studenten.
Ja.
Dus eigenlijk zijn dat uitingen van hele gezonde uitingen van mens zijn in deze ontzielde systeemwereld.
Ja, het zijn de gezonde uitingen. Je moet wel een onderscheid maken tussen belangen en mens zijn. Dus ik denk echt, dit is niet iets wat uitgaat van een direct materieel belang. Dus ik denk dat ons protest moet vooral zijn het protest dat er te weinig wordt geïnvesteerd in sociale vernieuwing en waarmee het mens zijn weer kan bloeien en weerbaarheid zich kan opbouwen in dat proces van leren over de tijd. Dus het is wel, het is zonder materieel belang, denk ik, dat protest. Ja.
Zijn er nog vragen in de chat?
Ja, er komen hele mooie vragen binnen. Amanda Verzandvoort van Bergeijk vraagt, Jim, wat is jouw droom in zaken trauma? Wat voor plek zou je haar graag, zou je graag zien dat dit thema krijgt binnen de zorg voor cliënten?
Ja, ja, een hele goede vraag. Hè. Dus binnenkort, ik heb met Simona Carbuniaris van de Hogeschool Utrecht, ervaringsdeskundige op dit gebied, hebben een boek geschreven, dat komt in juni uit, Trauma Begrijpen heet dat. En eigenlijk wat we daarin beschrijven is dat je ziet een soort beweging dat van dat biomedische diagnostiseren in de GGZ gaan we echt naar een model toe waarbij vroeger en wat je overkomen is en waar je vandaan komt en wat je hebt meegemaakt een hele belangrijke bron blijkt te zijn van wat je nu hebt of wat je nu ervaart. En dat is eigenlijk goed, denk ik. Mensen zeggen dan, ja, maar je moet oppassen dat als de hele GGZ is zo gericht wordt op trauma, dat dan je mensen niet trauma's gaat aanpraten of iets dergelijks. Maar ik denk wat het moet zijn, is dat je moet natuurlijk niet zeggen van als je trauma hebt, gaan we je fixen. Als je trauma hebt ervaren, betekent dat gewoon echt ontzettend veel en hard en moeilijk werk wat je moet uitvoeren, liefst samen met anderen. Dus het is niet een soort maakbaarheid, meetbaarheid model GGZ wat we ervan maken. Dus niemand gaat dat voor de lol doen, natuurlijk, zeg ik ben getraumatiseerd. Want het betekent dat je gewoon heel erg veel werk voor de boeg hebt, wat heel moeilijk is. Dus ik vind dat een goede beweging, maar ja, trauma-informed en trauma-sensitief werk in de GGZ, dat is er nog te weinig, omdat er nog ook te veel in die cultuur zitten van biomedisch diagnostiseren en evidence-based behandelen, waardoor we er niet genoeg aan toekomen. En ook is er nog te weinig erkenning dat veel mensen met trauma behoefte hebben aan spirituele benaderingen en aan lichaamsgerichte benaderingen, waarbij zeg maar de professionals in de GGZ, de psychologen zeggen, nee, EMDR en cognitieve gedragstherapie zijn de enige evidence-based psychotherapie. Daar moeten we ook vanaf, denk ik.
Nog een vraag?
Ja, ik heb nog een vraag van A. Dion. Waarom leidt diagnose en behandeling eigenlijk niet tot medicatievrij leven?
Ja, nou, dat is een hele goede vraag. Dus wat is dan eigenlijk de rol van die medicatie? En in hoeverre is dat ook onderdeel van het cultuurdenken en het breindenken in de psychiatrie, maar ook de psychologie? Dus wat wij denken is, kijk, het rare is met antidepressiva, dat soms het zo'n traumatisch effect kan hebben dat mensen weer opeens kunnen nadenken, functioneren. En elke psychiater heeft dat een paar keer gezien. Dat je echt verbaasd bent over dat mogelijk is. Maar het lastige is dus, wij weten niet wie dat zijn. Dus om zo iemand te krijgen, moet je honderden mensen voor niks behandelen met antidepressiva. Met alle gevolgen van dien, want dat middel dat doet allerlei dingen met je hersenen, waardoor je heftige onttrekkingsverschijnselen kunt krijgen als je wil stoppen. En dan heb je de zorgverzekeraar die zegt, ja, heb je een taperingstrip nodig met kleine doseringen om langzaam te stoppen? Ja, dat gaan we niet vergoeden. Dan had je maar geen antidepressiva moeten nemen. Maar ja, dus dat is natuurlijk een beetje een scheve wereld. Dus wij denken dat in de toekomst medicaties, ook de nieuwe medicaties zoals psilocybine en MDMA, dat zijn geen wondermiddelen. Die doen het helemaal niet beter dan antidepressiva. Die hebben ook grote risico's. Je moet dat hoogstens kortdurend gebruiken. En uiteindelijk vind ik het herstelmodel van psychisch lijden veel beter. Het herstelmodel van de cliënten zelf zegt, ja, het is een leerproces waarbij je over een periode van jaren jezelf opnieuw leert uitvinden na die enorme disbalans waarin je terecht bent gekomen. En dat kost tijd. En wat je nodig hebt zijn mensen die jou daarin begeleiden met kennis van zaken, met ervaringsdeskundigheid. En ja, ook een pil af en toe of een psychotherapie, prima. Maar de kern is dat leerproces. Dus daarom ook die zelfregiecentra, herstelacademies die nu hopelijk in het hele land een plek zullen krijgen.
Je zet net aan het begin op psychisch lijden bijna synoniem aan leren.
Ja, precies. Ja.
Dus dan is het ook klopt. Logisch dat ja. Het een leren.
Is het ook logisch, ja. Dus met de wijsheid van de terugblik, maar dus de cliënten, patiënten, hulpvragers hebben enorm moeten strijden om dat leermodel van psychisch lijden op de voorgrond te krijgen. Want wij vonden ons model natuurlijk veel belangrijker. Mm-hmm. Wij zijn de specialisten.
Ja.
En nu
is de machtsstrijd ook.
Is ook een machtsstrijd, zeker. Zeker. Wie is hier nou eigenlijk de specialist? Wie kan de waarheid op tafel leggen?
Ja.
Bas, ik heb toch nog een hele interessante binnen. Van Barry en Marenne. Hoe kun je kinderen het beste weerbaar maken in de context van psychisch lijden?
Ja. Ja, ik denk dus paradoxaal is dus dat je ook soms met kinderen op je handen moet blijven zitten. Je hebt zo'n prachtige film over Ray Charles en die dan gaat lopen als blind jongetje en dat die moeder gewoon op haar handen blijft zitten en hem laat schokken en stoten en dat hij valt en zijn hoofd bloedt. En hij is enorm depressief, maar ze blijft op haar handen zitten omdat ze weet dat je door zo'n rouw fase en leerfase heen moet om uiteindelijk zelf dat werk te gaan verrichten. Dus het belangrijkste met kinderen is, denk ik, bescherm ze niet tegen psychisch lijden in de zin van zorg dat ze nooit in aanraking daarmee komen en hun leerproces niet kunnen doen. En soms hebben we die neiging wel, denk ik.
Zeker de trend tegenwoordig in de klas, dat je, of dyslexie of ADHD, of iedereen wil dat stickertje gewoon hebben voor zijn kind bijna.
Ja, te snel diagnosticeren en het medische model induiken. En ook scholen, die soms doen ze nu gelukkig steeds minder, maar die dan vroeger zeiden, ja, je kind is te disruptief, ga maar een Ritaline halen, want anders kunnen we niet meer in de klas houden. Zo'n dreigement.
Ja. Nog vragen in de zaal? Ja, hier zeg. Kijken.
Ik ben Piet. Ik heb een dringende vraag. Dat psychisch lijden vind ik heel bijzonder eigenlijk. Alleen ik vraag me af, als u kijkt naar psychisch lijden bij chronisch erfelijke ziektes als schizofrenie en de bipolaire stoornis, depressie eventueel, hoe vergelijkt u het psychisch lijden dan met bijvoorbeeld zoiets als burn-out? Hoe ziet u dat onderscheid in psychisch lijden?
Dus de vraag is dan, wat is het criterium om het onderscheid te gaan maken? Het lastige is dus dat de term erfelijke ziektes, schizofrenie, vroeger zeiden we, de erfelijkheid is 90% op basis van tweelingstudies. En nu we in de DNA kunnen kijken, blijkt de erfelijkheid maar 25% te zijn. En niet hoger dan burn-out of depressie of dat soort dingen. Dus er is een ernstigheidsvariatie. Sommig psychisch lijden is veel ernstiger dan ander psychisch lijden, zeker. Maar dat hangt niet samen met de mate waarin we dachten dat het genetisch was, of de mate waarin het schizofrenie bipolair dan wel een lichtere diagnose is. Want het rare is dus, je hebt mensen met burn-out, die dus niet meer kunnen functioneren, die alles kwijtraken, die hun baan kwijtraken, die gaan drinken om met de pijn en de rouw om te gaan. En door de verslaving is de snelste weg naar het leger des heils en een heel diep dal terechtkomen. Dus het rare bij psychisch lijden is dat de ernst ervan is niet goed te vergelijken op basis van diagnoses. Maar er is wel verschil tussen mensen. Sommige mensen hebben veel ernstiger psychisch lijden dan anderen. Dat is zeker zo. Ja.
Er was nog een vraag.
Mijn naam is Mark.
Hij doet het als het
werkt. Oké, ik ben Mike. Ik ben deeltijdstudent social work in het derde jaar. Vorig jaar hadden we het over psychiatrie onder meer in een van onze cursussen. Jouw denkbeelden komen daar ook gelukkig in aan bod. Maar nu zit ik in een jaar waarin het gaat over de samenleving vooral. Ik vraag me af, welke rol hebben we als samenleving om ons aan te passen, in plaats van dat we mensen, waar we het nu over, ook over hebben, om die te vragen zich aan te passen?
Ja, hele goede vraag. Hè? Dus ik weet of Johanna Verboom kent. Zij heeft onlangs een documentaire gemaakt en ze is echt uit de kast gekomen met haar stemmingsgevoeligheid. Door enorm diepe dalen gegaan, haar broer ook. En zij is uit de kast gekomen, want ze zegt van ja, als ik mijn verhaal niet kan vertellen, omdat er allerlei, inderdaad, je merkt gewoon dat mensen gaan naar je kijken, je wordt opeens heel anders beschouwd, je wordt niet meer gevraagd. Dat wil ik niet. Waarom hebben we het niet over mentale variatie? waar we allemaal in zitten. We hebben allemaal mentale variatie, we hebben allemaal gevoeligheden. En waarom praten we er niet zo met elkaar over? En ik ben er echt heel blij mee, want als één ding uit het onderzoek naar voren komt, hè, is dat jouw wens dat we ons aanpassen. Als bekende Nederlanders uit de kast komen en zeggen, ja, maar ik heb ook mentale variatie, net zo goed als iedereen.
Kun je het nog een keer goed beschrijven, want dat is mentale variatie.
Ja, dus mentale variatie is dat je in
is
hoeken...
Was daar een plaatje van?
Ja, dus ja. Het is eigenlijk gewoon dat op en neer gaan. Dus dat je allemaal terecht kan komen in diepe dalen, zowel naar boven als naar beneden. Dat je niet verder kunt, suïcidaal bent, zuchtig bent om een volgend glas te nemen, paranoia bent, je zag het bij mij. Dus het kan allemaal voorkomen. En we moeten daarom met elkaar praten over mentale variatie en niet over mentale ziekten. Want ziekte lijkt een heel makkelijk woord, het is helemaal geen makkelijk woord. Ze hebben wel eens gevraagd aan een stel geleerden om ziekte te... Wat is nou ziekte? Het kwam uit op... Het is waarschijnlijk een conditie die maakt dat je minder makkelijk je DNA aan de volgende generatie kan doorgeven. Ja. Dus je komt er niet uit. Maar dus we weten allemaal wat het is om mentaal te variëren. En we weten ook dat er soms een zorgbehoefte kan ontstaan in het kader van dat psychisch lijden. En dat je daar vooral andere mensen voor nodig hebt om daaruit te komen.
Ja, ja, ja. En als we nu gaan naar dat derde blok, die nieuwe GGZ, zullen we maar zeggen. Hè?
Ja.
Kun je dan je hebt het al een paar keer gedaan, maar zet het nog één keer goed neer. Wat is nou wat jij beoogt als het gaat om stelselwijziging?
Ja, nou dus gelukkig, want stelselwijziging willen wij niet. Want elke politieke partij waar je naartoe gaat, die zegt, wat je ook doet, de zorgverzekeringswet moet blijven. En de WMO blijft gewoon zoals die is. En de WLZ blijft zoals die is. Dus als je iets wil, kom niet met een stelselwijziging. Ja, de SP heeft als enige een tijdje geprobeerd om daar iets aan te doen. Maar de andere partijen geven geen sjoegen. Dus het gebeurt niet. Dus wij hebben binnen het systeem iets bedacht. Namelijk, je bent in een regio. En dan ga je kijken, waar gaan mensen naartoe als ze psychisch lijden hebben. En dan inderdaad zie je, een heleboel gaan naar alternatieven en complementaire zorg. Een heleboel mensen gaan naar een groep in het sociaal domein van de gemeente. Er zijn mensen die bij de OGGZ van de GGD terechtkomen. Er zijn mensen die in hun studie in een groep terechtkomen.
Of naar de dealer op de hoek.
Of naar de dealer op de hoek. Er zijn mensen die hun weg kunnen vinden naar de herstelacademie of een herstelcoach in de WMO. Er zijn mensen inderdaad die komen bij een eerste lijns psychologenpraktijk terecht. Of ze komen, ze worden opgenomen ergens in de GGZ. Dat gebeurt ook. Of ze komen bij de POH-GGZ. Maar het punt is dat we dus gezien hebben dat mensen zitten op 1000 verschillende plekken in zo'n wijk van 100.000 mensen om te werken aan hun psychisch lijden. Maar het grappige is dus dat al die verschillende plekken waar mensen werken, die kennen elkaar niet, die werken niet samen met elkaar. Die zouden niet eens weten dat hun patiënten daar ook gebruik van maken. En daar heerst dus een enorme verspilling. Want je krijgt dus dat je mensen bij je probeert te houden. En dat je niet wil dat ze gaan zwerven ergens anders. Want die ken je niet, die mensen. Dus iedereen zit langs elkaar heen te werken in een enorme fragmentatie van de zorg. En dat is juist wat mensen niet nodig hebben. Want als er iets is wat je nodig hebt, is dat het sociaal domein, sociaal werk en de GGZ samenwerken. Want je hebt natuurlijk, psychisch lijden betekent automatisch dat je sociale problemen krijgt. Sterker zelfs, als er iets is wat psychisch lijden veroorzaakt, dan is het bestaansonzekerheid en schulden en geen woning hebben en geen werk hebben en eenzaamheid. Dus denken dat je dat biomedisch behandelend kan oplossen is een illusie. Dus wij zeggen, ga nou met elkaar samenwerken. En vooral de professionals in de GGZ, de geleerden, doe nou niet alsof jij de enige bent die alles weet en de diagnoses kunt uitdelen en evidence-based behandelingen hebt. Stel je gewoon flexibel op. En als iemand bij de complementaire zorg zit en daar misschien even een psychologische input of een psychiatrische input nodig heeft, kom dan uit de GGZ, ga daar naartoe. Werk met je collega, de spirituele therapeut, samen een tijdje. En ga dan weer terug naar je GGZ. Ga naar de sociaal werker toe. Ga samen uitvogelen wat jij eventueel met 5 sessies zou kunnen doen om de zaak te stabiliseren. Dus wat je wil is een samenwerkend systeem van mensen die zeggen, wij werken met elkaar samen en wij zijn er voor de mensen. Want het rare is dus wat we nu zien in de GGZ, is dat hoe ernstiger je probleem, hoe moeilijker je in zorg komt. Dus dat is het rare. Die hele marktwerking heeft ervoor gezorgd dat je natuurlijk heel makkelijk voor eenvoudige problemen, en je ruikt lekker en je komt op je afspraken en je bent niet verstandelijk beperkt en je drinkt niet en je bent niet agressief, je bent niet suïcidaal, je bent niet chronisch psychotisch of ernstig in het autisme spectrum, dan ben je welkom overal. Maar heb je een paar van die dingen, dan word je gemeden als de pest.
En tegelijkertijd werkt dat accreditatiesysteem natuurlijk ook kolombevestigend.
Ja, want hoe meer symptoomreductie je laat zien, hoe beter je bent. Ja. Dus dan ga je selecteren. De mensen die vanzelf beter worden, dat zijn de cash cows. Ja. Daar kan je. En ik zeg niet dat de hele GGZ dat doet, hoor.
Maar ja. Dat is een vraag, eigenlijk een vraaggestuurd ideaal.
Ja.
Hoe kun je nou dat aanbodgestuurd werkelijkheid, dat systeem, zover brengen? Want natuurlijk, het is niet voor niks dat niemand dat wil veranderen. Iedereen is bang dat hij zijn boterham kwijtraakt.
Ja. Nou, maar wij hebben dus een jaar vergaderd en toen is op een gegeven moment ook met de zorgverzekeraars en Mind en de Nederlandse GGZ en toen is er een soort oproep gedaan. Welke grote GGZ-organisatie heeft zin om samen met de partners in de regio zoiets te doen met het risico dat je jezelf gaat opheffen? En toen zijn er toch een aantal grote GGZ-instellingen naar voren gekomen. In Diemens in Deventer en GGNet in Doetinchem. En in Harderwijk heeft de GGZ ook interesse in Amsterdam Zuidoost. Bij een tak van Arkin en in Groningen, Lentes. En wat zij doen is zeggen, ja, wij moeten gewoon die samenwerking gaan zoeken. En we moeten veel meer in groepen werken. Want er is zoveel vraag. En de mensen met de ernstige zorgbehoeften komen niet in zorg. We willen dit gewoon niet meer.
En er is steeds minder personeel.
Maar in wezen is er genoeg. Er is meer dan genoeg in Nederland. Als je het maar anders organiseert. En ook gebruik maakt van dingen als e-communities. Zoals PsychoseNet.
Ja.
Dat zijn dus online lotgenotencontact. Er zijn verhalen. Daar kun je mensen ontmoeten. Je kunt daar vragen stellen. Je kunt chatten. Je kunt allerlei dingen doen. Kost een happenkrats en het heeft miljoenen bezoekers. Dus als je dat ook opschaalt, dan heb je capaciteit genoeg.
En ben je tegelijkertijd, want dit is dus aan de achterkant, hè? Dus als iemand al lijdt. En aan de voorkant heb je ook al, medestanders in de onderwijswereld die deze analyse delen en curricula op die manier aan het verbeteren.
Ja. Dus de onderwijswereld, je bedoelt dan ook de middelbare school. Ja, zeker. Nou, het grappige vind ik is dat ik zie steeds meer basisscholen en ook middelbare scholen die dus echt lesgeven over, zeg maar, de mentale ruimte. En wat het is om mens te zijn en waar je in terecht kunt komen en hoe je met somberheid omgaat, hoe je met drugs en drank en al die dingen omgaat. Ja, dat zijn natuurlijk ontzettend
goede
dingen.
Heb je daar al aantoonbare partners, zeg maar? Waarvan je zegt, dit is een centrum, wat je noemt, verzekeraars of zorginstellingen die al meedenken.
Zeker.
In de onderwijswereld?
In de onderwijswereld, nou ja, wat ik merk in zijn algemeenheid is dat de hogescholen veel meer in dat model, het leermodel, het herstelmodel van psychisch lijden zijn gedoken dan de universiteiten. Waar je toch nog steeds, waar je pas echt stoer bent als je lekker in de genetica en het brein zit te werken. En dat is interessant, want ik denk dat als ze dat voorbij laten gaan, daar niet induiken, ja, dan ga je jezelf ook overbodig maken. Dus in het UMC Utrecht zeggen wij nu, het gaat om de sociale impact van onderzoek. Niet of je iets leuks hebt gevonden in het brein, wat er niet toe doet. Je moet het doen om sociale impact te creëren. Dus dat vind ik een hele goede beweging.
Ja. Interessant.
Zijn er nog vragen in de chat over dit thema? Over die co-creatie, zeg maar, in de zorg, in de psychiatrie?
Nee, er zijn geen vragen in de chat daarover.
En hier in de zaal? Ja, achter ons zie je eventjes een eindje lopen.
Jim, sorry dat je je moet omdraaien. Ik heb een vraag over dat andere verhaal, over het mens zijn, maken met elkaar, zei je een half uur geleden. Moeten we niet veel meer aandacht geven aan de kerken, de humanisten, de geestelijk begeleiders daar? Omdat die kunnen helpen meer zin in het leven te vinden en als het ware voor de wereld zitten van het psychisch lijden. Als jij wil samenwerken met onderwijs en zorgverzekeraars, wordt het ook niet eens tijd om samen te gaan werken met religies, humanisten, de geestelijke verzorgers. En hoe zetten we daar een ander verhaal neer? Want dat vraagt natuurlijk een totaal andere inrichting. Ook van de samenleving, ook van de wereld van het werken en de liefde. Ja. Ja. Hoe doen we dat?
Ja. Nou ja, belangrijke vraag. Denk ik.
Ja, belangrijke vraag en helemaal eens. Wat je vaak ziet, hè, is dat de geestelijke verzorgers wegbezuinigd zijn uit de zorg, steeds meer. Terwijl er in wezen een enorme vraag is nu aan met name dat aspect. En gedeeltelijk zijn de herstelacademies daar gekomen, waar natuurlijk ook heel veel existentieel en spiritueel begeleid wordt. Maar ik denk dat de wijsheid en de kennis van religies, humanisten, geestelijk verzorgers, spiritueel experts ontzettend nodig is. En dat gedachtegoed in dat ecosysteem zoals wij het voor ons zien, willen we ook dat de opleidingen en de manier van werken gevoed wordt daardoor. Ja. En met name ervaringsdeskundigen, denk ik, zijn vaak heel erg goed in existentieel spirituele aspecten waar mensen behoefte aan hebben. En ook de mensen in de complementaire zorg en de geestelijke verzorgers natuurlijk.
En in hoeverre dat woord geloven, komend uit de Pasen,
ja.
We zijn collectief van het geloof afgevallen. Ja. In hoeverre heeft dat in die mentale variatie, welke functie heeft dat eigenlijk in dat geheel?
Nou ja, dus klassiek weten we uit onderzoek dat samenlevingen waar er meer verbondenheid is in het kader van religie, dat daar minder psychisch lijden is en minder suïcide. En dat is nu nog steeds zo. In Italië leven mensen langer, is er minder chronische depressie en zijn er minder suïcides. Zelfs als je corrigeert voor underreporting.
Ik ben 10 jaar correspondent geweest in Italië. Mijn vrouw is psycholoog en die kon daar niet aan de slag komen. Op het laatst concludeerden wij in Rome, ze hebben daar geen psycholoog nodig. Maar jij zegt precies.
Nou, ik vind het ontzettend interessant. Spanje en Italië, ik ken Spanje ook heel goed. Dat is toch zo dat de lijntjes waarmee mensen verbonden zijn, vanuit traditie, vanuit religie en ook vanuit antagonisme, paradoxaal genoeg, hè, maar op een manier van, ja, jij bent van die partij en ik van die partij en we weten hoe dat gaat, is toch heel anders. Wij zijn veel nucleairder geworden.
Maar door die mentale correctie, in die variatie, is die correctie daardoor makkelijker misschien? Doordat je verbindingen hebt en doordat je antagonisme hebt.
Ja, dus precies. Ja, en het wordt makkelijker gebufferd. Dus als je naar beneden duikt, dan heb je toch makkelijk een buffer om je heen, weerbaarheid, waarin dat gekanaliseerd kan worden. Want de eenzaamheid van het nucleaire bestaan maakt dat het allemaal veel bedreigender is als je in de richting van dat psychisch lijden komt.
Ja, ja, ja. Tot slot, want we gaan naar het einde. Wat is je slotappel, zo vlak na Paas, nog één keer dat woord, aan de politiek eigenlijk op dit moment? Want er is nogal wat aan de hand, ook politiek gezien in Nederland.
Ik zou zeggen, dat heb ik van iemand die op tragische wijze een familielid heeft verloren en die zegt, en die echt een heel goed, al heel lang meedraait, heel veel weet, die zegt, overheid, jullie zijn de sociale vernieuwing uit het oog verloren. Alles gaat om technologische, biomedische vernieuwing. En de karigheid van het bestaan die we daarmee veroorzaakt hebben in de neoliberale samenleving, daar moet je vernieuwing gaan plegen op basis van hele andere bronnen. En dat vind ik iets wat de overheid zou kunnen doen. Je kunt niet zeggen aan de overheid, zorg dat alle mensen verbonden zijn en dat de overheid weer wetten gaat maken om families familie te maken en dat soort dingen. Dat gaat hem niet worden.
Verplicht naar de kerk,
dat soort dingen. Ja, dus, maar de overheid kan wel nadenken over wat zou nou goede sociale vernieuwing zijn. Waar de,
dan moet je aan buurtwerk denken en dat soort dingen.
Ja, buurtwerk, en maar ook inderdaad andere manier van werken. Waarden, onderwijzen, spiritualiteit, verbondenheid. Het discours inderdaad, hè, van de geestelijke verzorger. Hoe kan je dat, coöperaties, versterking inderdaad. Ja, dat zijn allemaal hele belangrijke vernieuwingen. Maak het mogelijk.
Maar Rutte die pleit al 15 jaar voor de participatiesamenleving.
Ja, maar wat hij daarmee bedoelt is van we bezuinigen en sop het maar op. He, dus dat is toch iets anders. Ja. Want dat is iets anders dan de structuren creëren, faciliteren en onderzoek faciliteren naar sociale vernieuwing. Sociale vernieuwing, kijk, hij heeft gezegd, nou, als je ouderen met dementie, je moet het eigenlijk maar uitzoeken. Je gaat naar de neuroloog, die tapt je alle sappen af. En dan doet er biomedisch onderzoek mee en dan sta je op straat. En dan wordt er gezegd, je zoekt er maar uit in de WMO. En dan is sociale vernieuwing wat Annemij T. en Tao of Care heeft gedaan in dat project van de sociale benadering van dementie. Dat is een belangrijke sociale vernieuwing. En dat moet de overheid mogelijk maken. Om het gat van die neoliberale samenleving die ze zelf hebben gecreëerd weer te kunnen vullen.
Oké, dan gaan we nog heel even de sectoren in één zin. De essentie van sociale vernieuwing in het onderwijs, wat zou dat zijn?
Ik denk de sociale vernieuwing in het onderwijs is dat je onderwijs geeft in mens- en gevoelkunde aan kinderen. En zegt dit is een ontzettend belangrijk vak. Waar jij de komende 15 jaar mee bezig zal zijn. En hoe zit dat eigenlijk in elkaar? En hoe ga je dat doen?
En sociale vernieuwing op de werkvloer, hoe zou dat eruit zien?
Ja, dus sociale vernieuwing op de werkvloer, dan kijk ik even naar de zorg. Dat is de transitie van, zeg maar, dingen klassiek, individueel, biomedisch aanvliegen. Vanuit een specialistenmodel. Gaan naar een model van menselijkheid en betrokkenheid. Bewust je menselijkheid inzetten. En je eigen sterfelijkheid en je eigen gevoeligheid en kwetsbaarheid inzetten in je werk. En met elkaar daar in dat domein van mentale variatie makkelijker je daarin te verhouden. Dus niet meer perfect hoeven zijn.
Okay. Dankjewel voor deze mooie bijdrage. Dit was de tussenruimte voor nu. Ik dank ook Emma dat dit mogelijk maakt. En ook de medewerkers Elina, Andrea, Nikki en Marianne. De volgende keer is 10 mei. Hebben we weer een bijeenkomst in deze serie. We gaan dat doen met Karim Amgar. Dat gaat dan over onderwijs. Mens zijn in het onderwijs. En u kunt zich daarvoor inschrijven op emma.nl/tussenruimte. Goed, dat was het voor nu. Dankjewel en tot ziens. APPLAUS